Flevoland met het regionieuws.
De werkdruk in de Oostvaarderskliniek in Almere is nog steeds hoog, blijkt uit een brief van twee inspecties aan de directie van de TBS-kliniek. Ze waarschuwen dat daardoor de veiligheid in het geding kan komen. Ook is de werkdruk niet goed voor de kwaliteit van de zorg. De Almeerse Oostvaarderskliniek staat onder toezicht na een reeks incidenten. De KNRM heeft gisteravond 4 jongeren van een motorbootje gered. Gebeurde vlak voor de haven van Urk. Het bootje was op drift geraakt omdat de motor niet meer wilde starten. Het sloeg door de harde wind op de keien. De opvarenden bleven ongedeerd. De brandweer had de druk door de harde wind. Op verschillende plekken braken takken af. In Biddinghuizen raakte een auto beschadigd toen een paar takken naar beneden kwamen. Aan de manegeweg in Almere kwam een tak op een schuur van een manege terecht. En vanochtend vroeg werd nog stormschade gemeld bij Krijl. Almere City FC heeft gisteravond met 5-0 gewonnen van FC Eindhoven, de nummer 5 van de keukenkampioendivisie. 4 van de goals werden gemaakt door Buiren Burgering.
Het zat mee vandaag.
Ja. Je hebt geschiedenis geschreven. Nog nooit heeft de speler van Almere City 4 doelpunten in een wedstrijd gemaakt.
Ja, ik hoorde het net. Ja, dat is een speciaal moment, denk ik.
Hij kreeg een publiekswissel en een staande ovatie. En straks meer over deze wedstrijd. In Zeewolde is afgelopen zomer poep van een wolf gevonden, meldt Bij 12, de organisatie die de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Er zijn geen aanwijzingen dat de wolf hier blijft. Het kan zijn dat de wolf een uitstapje heeft gemaakt.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Een opmerkelijke zaak gisteravond in het tv-programma van Kees van der Spek. Dioni uit Biddinghuizen overleed dit jaar en haar familie gelooft er niks van dat ze een natuurlijke dood zou zijn gestorven.
Ja, straks meer daarover in dit programma. Flevoland is wakker op de radio, ook op de podcast. Peter Peters. Heet hij echt zo, Peter Peters?
Hij heet echt zo.
Oh, mooi, mooi, hè? Die verbouwde een vervallen huis tegenover de Bettelkerk op Urk om tot de parel van weleer. En daarmee verdiende hij de eerste erfgoedpluim op Urk, joh, zo de trotse eigenaar van het pand.
Dioni de Nicolaas Schuur uit Biddinghuizen, die zou vandaag 57 jaar zijn geworden. Ze is eerder dit jaar in Egypte overleden. Haar familie verdenkt haar partner van moord.
Misdaadjournalist Kees van der Spek besteedde gisteravond aandacht aan deze zaak in zijn programma op RTL 5.
Het is een vorm van romantische fraude die vooral in Egypte en Tunesië voorkomt. Knappe, jonge, lokale mannen versieren oudere Westerse vrouwen met als doel financieel gewin of een verblijfsvergunning.
Een fragment uit het tv-programma Kees van der Spek ontmaskerd van RTL 5. Het verhaal over Dioni begint bij een vakantie in Egypte. Haar zus Melissa vertelt erover.
In september is Dioni op Nijlcruise geweest met mijn ouders. En daar was een man aan boord en een kok. En die heeft ze daar leren kennen. Ja, hebben ze telefoonnummers uitgewisseld en hebben ze contact gehouden via de app. Ja, en toen is ze een klein beetje verliefd geworden.
Deze man was alles voor haar. Dioni verkocht haar woning in Biddinghuizen en huurde een vakantiewoning in het Overijsselse Heino, maar was ook langere tijd bij deze man in Egypte.
Achteraf hoorden wij dat hij wel getrouwd was en dat hij 3 kinderen heeft. Maar dat wist zij ook. Dat vond ze prima. Toen is ze elk half jaar naar Egypte gegaan. Een half jaar in Egypte wonen en een half jaar in Nederland.
Wanneer merkten jullie dat er echt iets aan de hand was en dat het niet klopte?
Nou, wij dachten, ze heeft haar huis verkocht en ze heeft dat geld, hè, de overwaarde van haar huis, 3 ton, heeft ze op een bankrekening neergezet of vastgezet, zeg maar. Ja, en op een gegeven moment, zo half oktober, heeft ze mijn vader opgebeld. En toen vroeg ze aan mijn vader, ja pap, ik heb geen geld meer. Mag ik een aantal duizend euro lenen van jullie? Want ik moet mijn staakcaravan de huur betalen. Die moet je altijd op een camping jaarlijks dat betalen. Dat kon ze niet meer betalen. Ja, en toen waren er bij ons echt alarmbellen.
Ja, want dat was heel merkwaardig dat ze dat vroeg.
Ja, want al haar geld was weg. Ze had niks meer.
En heb je nog gevraagd waar dat is gebleven?
Ze heeft tegen mijn vader heeft dat wel gevraagd aan haar. En toen zei ze tegen mijn vader, pap, als ik terugkom, dan ga ik alles uitleggen aan jou. Maar ze is nooit meer teruggekomen.
Dioni verbleef in een appartement en mocht van haar partner die niet verlaten. Ze vermaakte zich met het maken van playbackvideo's op TikTok. Ze werd volgens haar familie mishandeld door haar partner. Haar ouders schrokken toen ze foto's zagen dat ze onder de blauwe plekken zat. Dioni gaf een verklaring, ze was van de trap gevallen.
Kijk, zij liet ons overkomen dat ze heel erg gelukkig was. En dat hij echt heel goed voor haar was. Maar ik had een onderbuikgevoel. Het klopte niet.
En hoe zijn jullie erachter gekomen dat zij niet meer leeft?
Nou, ik heb haar... Ik weet de datum niet meer uit mijn hoofd. Maar ik heb haar op een donderdagavond nog heel lang aan de telefoon gehad. En toen hadden we natuurlijk al heel erg argwaan. En toen heb ik haar vrijdag een app gestuurd. En zaterdag en zondag en maandag. Maar we hoorden helemaal niks meer. Nou, en toen hebben we uiteindelijk woensdag hebben wij gebeld. En toen hebben we te horen gekregen van hem. We kregen hem aan de lijn. Adam, Ahmed. Hij heet officieel Ahmed. Dat zij overleden was. En dan stort je wereld in elkaar. Letterlijk en figuurlijk.
Haar lichaam werd naar Nederland gebracht, maar de familie wilde wel dat er eerst een onderzoek werd gedaan naar de doodsoorzaak. En ze kregen al vrij snel een antwoord.
Dat zij dan waarschijnlijk gestorven zou zijn aan een verdikte hartspier. Maar ja, als je gewoon... Ja, ik kan dat niet helemaal geloven, dat ze daaraan is overleden. Want ja, als je het hele verhaal in het plaatje zet... Ja, die man daar, die heeft 3 ton aan euro. Nou, dan moet je bedenken dat het in Egypte, dat hij daar miljonair is. Ik ben er bang voor dat hij de man van de autopsie heeft omgekocht. Wij zijn op zoek naar een goede advocaat, een goede strafadvocaat die ons kan helpen. En ik hoop dat ook de politiek dit gaat zien. Dit is toch ook iets... Dit is... Ja, wij willen gerechtigheid voor mijn zus. Wij willen echt gerechtigheid.
Dat was Melissa Schuur uit Biddinghuizen. Zij en haar familie geloven er niks van dat haar zus aan een natuurlijke dood is gestorven. Het was een reportage van Mark Bakker. Op Urk is de eerste erfgoedpluim uitgedeeld. Dat is een nieuwe onderscheiding van de stichting Erfgoed Urk en de gemeente voor het behoud van historisch erfgoed.
Peter Peters is de eerste winnaar. Hij verbouwde een vervallen huis tegenover de Bettelkerk. En dat is nu weer de parel van Waleer. Er zat vooral veel werk in het herstellen van de gevel.
De voorgevel, absoluut, ja. We hebben hier, hier zaten namelijk 2 grote kozijnen in op de plaatsen waar nu de 4 kleine kozijnen zitten. En ja, daar zijn oorspronkelijk is dat gebouwd met mooie metselrollaagjes erboven. En ja, daar hebben ze ergens begin jaren 70 hebben ze dat er allemaal uitgehaald. 2 hele grote kozijnen erin gezet voor lichtinval natuurlijk. En een grote betonlataai erboven. En ja, om dat te herstellen hebben we heel veel werk gehad.
Die gevel is licht gezandstraald, maar dat was niet het meeste werk.
Het handwerk zit meer in het feit dat we stenen nodig hadden. En die steen, als je daar nieuwe stenen in doet, dan krijg je natuurlijk kleurverschil met de stenen die 100 jaar oud zijn. Dus we hebben uit de zijgevel de stenen geoogst, eruit gezaagd. Die hebben we met de hand allemaal schoon gebikt, de oude specielaag eraf. Om vervolgens dit metselwerk weer te kunnen herstellen zoals het oorspronkelijk gebouwd is.
Het huis was ooit een woning en het kantoor van oliehandel De Boer. Voor de deur stonden zelfs benzinepompen. Die zijn niet teruggekomen. De erfgoedpluim is toegekend door de stichting Erfgoed Urk. Om eigenaren te eren die oog hebben voor het behoud van het dorpsgezicht.
Het is de eerste keer dat we hem uitreiken. En het idee is dat een huiseigenaar die echt zijn best heeft gedaan op een historische manier te verbouwen. Om die een eerbetoon te geven en daar ook weer andere mensen mee te stimuleren.
Volgens De Vries heeft de gemeente lange tijd weinig interesse gehad om panden in het dorp tot monument aan te wijzen. Maar daar is gelukkig verandering in gekomen, zegt ze. En ook huiseigenaren tonen meer interesse in het behouden van het oude.
Er is meer interesse om huizen weer terug te brengen in een oude stijl. En er is ook meer bekend. De foto's zijn makkelijker toegankelijk. Dus je kan ook makkelijker die geschiedenis ophalen van zo'n pand. Maar goed, er gaat ook om financiën. Hè? Want het kan soms ook wel wat extra kosten als je dat wil doen. Soms is het goedkoper om die gevel maar gewoon tegen de vlakte te gooien en er iets nieuws neer te zetten. Maar het is absoluut vanaf onze kant bedoeld van... Ja, doe je best om het weer ja, echt op een oude manier terug te brengen.
De voorgevel van dit pand, die kon Peters behouden. De binnenkant was niet meer te redden. Achter de gevel is alles opnieuw opgetrokken.
Nou, aan de binnenkant van de woning hebben we eigenlijk alles vernieuwd. Dus alleen de stenen buitengevels zijn eigenlijk blijven staan. En voor de rest is hier een hele nieuwe constructie binnenin gezet. Vanwege het feit dat het eigenlijk ook onbewoonbaar was. In zo'n danige toestand was de woning. Dus we hebben hier een hele nieuwe betonplaat onderheid ingestort. En daarbovenop is een staalconstructie gekomen. En daar is eigenlijk alles aan opgehangen. Dus de gevels buiten hebben ook geen constructieve functie meer. En we hebben wel, zoals jullie zien, geprobeerd om in de sfeer te blijven van het tijdperk waarin de woning ook gebouwd is. En daar is dit het resultaat van.
Was het de moeite waard?
Absoluut, absoluut. Ja, het was heel veel moeite, maar het is zeker de moeite waard geweest.
Dat zei Peter Peters, de eerste winnaar ooit van de nieuwe erfgoedprijs op Urk.
Een roos alleen, moet ik zeggen. De berichten van buiten Flevoland.
Alle ogen waren gisteravond gericht op de Britse punkrockband Bob Villen in Doornroosje in Nijmegen. Want zou de zanger zich in kunnen houden na zijn optreden afgelopen weekend in Amsterdam? Nou, volgens deze bezoeker wel.
Free Palestina, dat was natuurlijk wel wat af en toe geroepen werd. Maar voor de rest, nee. Ik vond dat hij er echt een leuk feestje van maakte. Hij was blij om in Nederland te zijn. En hij vond het jammer dat hij niet in Tilburg, wat was het, morgen denk ik, of overmorgen mocht spelen. Maar hij was blij met Nijmegen.
Vanuit de zaal werden nog teksten over het Israëlisch leger geroepen, maar die werden niet overgenomen door Bob Villen. Het Centraal Joodse Overleg probeerde het optreden gisteravond nog via de rechter te verbieden, maar die ging daar niet in mee.
In Ierseke streden gisteravond de beste oesterkwekers van Nederland om de nationale titel. Joost van 17 uit de Zeeuwse plaats ging er uiteindelijk met de winst vandoor. En hij kon zijn geluk dan ook niet op.
Ja, dat voelde heel fijn. Het ging wel goed. Misschien wel makkelijker open dan ik had gedacht. Ik probeerde zoveel mogelijk gewoon in mezelf te blijven. Niet te veel letten op anderen. Zo goed mogelijk open te steken.
Ja, normaal zou hij nu zijn titel mogen verdedigen op het WK in Ierland, maar door een misverstand met de organisatie gaat dat helaas niet. Oh, wat jammer voor hem.
Ja, wat
niet
jammer.
Door. Ja. Heb jij wel eens een oester opengestoken?
Nee, nog nooit.
Oké, dus niet zo heel moeilijk.
Nee?
Nee, die oester is een beetje pokkig, dus die moet je in een theedoek leggen, anders beschadig je je eigen hand. Mm-hmm. Gewoon precies in het midden waar die sterke spier zit.
En dan frikken.
Ja. En dan hup. En dan laat hem dan maar lekker binnenglijden.
Ik heb denk ik 2 keer in mijn leven oesters gegeten.
Ja?
Ik ben niet heel erg fan van, maar ik vind het oké.
Okay. Gegratineerd dan?
Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Is dat lekker?
Een beetje kaas erop. Ja, ze komt allemaal goed. Ja.
Oh.
En dat was de berichten van buiten.
Nou, nee, ja. Grote opluchting bij Almere City gisteravond. De ploeg won na 3 nederlagen op rij eindelijk weer een wedstrijd in de keukenkampioendivisie.
In het eigen Janmaatstadion was de ploeg van Jeroen Rijsdijk met 5-0 te sterk voor FC Eindhoven. Kom dan maar eens om. Rechtsbuiten Byron Burgering was met 4 goals de grote man aan Almere City.
Man of the match, Byron Burgering. Wat een avond voor jou.
Ja, zeg dat wel.
Had je het een beetje op je heupen?
Ik denk het. Het zat mee vandaag.
Ja. Je hebt geschiedenis geschreven. Nog nooit heeft de speler van Almere City 4 doelpunten in de wedstrijd gemaakt.
Ja, ik hoorde het net. Ja, dat is een speciaal moment, denk ik. Ja. Leuk. Ja.
Was je getergd?
Nou ja, wel een beetje. Maar ik denk vrijdag ook al. En dan geven we het nog uit handen. Ja, nou. Ik ben altijd wel een beetje getergd. Ik denk dat ik snel op de kast gejaagd kan worden. Vandaag, je moet ook heel eerlijk zijn, er zit natuurlijk ook wel een beetje mazzel bij. Bij die eerste natuurlijk sowieso. Dus,
was het een bewustie?
Die corner? Nee, natuurlijk niet. Ja, nee, dan ga ik ook niet over. Als ik hem echt indraai zelf, dan zeg ik ook wel nee, dat was een punt. Maar dit.
Het kan zijn van dat je dan. Nou, het waait lekker, ik probeer het eens vandaag.
Nee, ik wou eigenlijk iets heel anders. Maar dat ga ik natuurlijk niet vertellen, hè. Dat zijn geheime tactieken van. Nee, ik wou gewoon wat anders. Het was gewoon een voorzitter. Hij vliegt gewoon zo binnen. Ja. Het waait hard, dus er zit een beetje geluk bij. En ik was ook eigenlijk een beetje. Ik zie hem ineens zo dalen en hij waait zo die goal in. Ja. Ja, lekker toch?
Je zat op dat moment eigenlijk helemaal niet lekker in de wedstrijd. Je brak de wedstrijd open, maar het zag er lange tijd niet naar uit dat het 5-0 zou worden vanavond. Als het 0-2 staat, misschien na een half uur, mag je niks zeggen.
Ja, eens. Ik hoorde het net ook al bij ESPN, maar. Ik moet heel eerlijk zeggen, van het eerste kwartier denk ik, weet ik eigenlijk niet zo heel veel meer. Dat is allemaal alweer weg.
Na die goal maak je ook je tweede, na die verre inworp. En dan even voor rust een mazzeltje, moeten zij verder met 10 man. En dan jaag jij hem verschrikkelijk hard de bovenhoek in. En dan ga je rusten met 3-0, wat een heerlijke goal.
Ja, Teun zou hem eigenlijk nemen, die vrije bal. En die zei ineens, vlak voordat hij nam, die zei, ik tik hem gewoon heel kort. En dan jaag je hem gewoon vol in de korte hoek. Dus nou ja, hij tikt hem. Dan is het gewoon ogen dicht en heel hard schieten.
Dan is het bij rust 3-0 en dan moet je verder tegen 10 man. En dan is het lekker voetballen. En dan ga je gewoon na rust door waar je geëindigd was voor rust. Hè? Met die heerlijke bal dat je naar binnen draait en de verre hoek vindt.
Ja, een beetje oude wedstrijd. Ik denk vorig seizoen regelmatig gedaan. Dus nou een oude wedstrijd. We hebben elkaar wel in de rust aangekeken en gezegd van luister, dat zijn nu met 10 man. Het is niet dat wij achterover gaan hangen. We geven een vrijdag geven ook een voorsprong weg. Het is gewoon aanstaan, volle bak gas geven en doorgaan.
Ja, en dan ben je ineens topscorer van de KKD.
Ja.
Het kan verkeren, hè?
Wat zei je?
Het kan verkeren, hè?
Het kan verkeren? Ja. Even uitleggen.
Ja, de ene week is de andere week niet.
Ja, nee, ja, klopt. Ja. Het kan heel hard gaan, hè?
Ja. Ja. En dan in de 75e minuut een mooi moment. Een publiekswissel. En dan gaat de hele bank staan voor jou.
Ja, natuurlijk ja, geniet je ook wel een beetje van, toch? Dat mag ook wel, denk ik. Je scoort niet iedere week 4 doelpunten, denk ik. En dan is het toch wel leuk als iedereen gaat klappen. En dan voelt het je gegund. En natuurlijk geniet je daar ook van, ja. Toch? Ben je ook een beetje voetballer voor.
Ja. Maar is het lek nu boven of is, wat moeten we hiermee?
Ja, gewoon op deze weg door blijven gaan. Ik denk dat de energie vandaag goed erin zat. Dit is gewoon deze voet verder gaan. Heel simpel.
Gefeliciteerd. Jij zal lekker slapen.
Heerlijk.
Byron Burgering van Almere City was dat. Die dus gisteravond maar liefst 4 keer scoorde tegen FC Eindhoven. In totaal werd het 5-0. Komende vrijdag komen de Almeerders weer in actie. Dan spelen ze een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De berichten van buiten Flevoland, wou ik zeggen. Maar wat je gisteravond op radio en tv hebt kunnen zien en horen.
Oh ja.
We gaan even naar Nieuwsuur. Daar ging het over het recht om bij een abortuskliniek te mogen demonstreren. Onlangs bepaalde de rechter dat dat is toegestaan voor de ingang van een abortuskliniek in Utrecht. De uitspraak leidde tot frustratie bij burgemeester Sharon Dijksma. Ze roept de landelijke politiek op de wet aan te passen.
Klaarblijkelijk, dat zie je ook, is dit een onderwerp waar heel veel van mijn collega's en ik mee worstelen. En we hebben eigenlijk nu geen enkele titel binnen de wet om vrouwen te beschermen die abortus willen plegen en die dan naar de kliniek gaan. En ik hoop eigenlijk dat in Den Haag ruimte komt om in de wet een bufferzone of een vorm van bescherming op te nemen, zodat ook dat grondrecht geborgd kan worden zonder dat we iets inperken aan het demonstratierecht.
Artsen die in abortusklinieken werken zien dat de intimidatie van vrouwen die bij de kliniek komen toeneemt, zei abortusarts Anneke van Soest.
Wij zien echt vrouwen, niet alleen hier, ook in andere klinieken, echt af en toe behoorlijk overstuur binnenkomen. Ze moeten zich al naar zichzelf verantwoorden en dan worden ze ook nog eens door een vreemde aangesproken en dan vaak op een niet milde manier. Het gaat echt heel intimiderend en ze gaan er echt hard op in.
Bij Pauw en de Wit was de Beverwijkse burgemeester Martijn Smit te gast om te praten over de gewelddadige ruzie tussen rivaliserende jongeren in Beverwijk en in Haarlem. Smit sprak de afgelopen dagen geregeld met jongeren die zeggen bang te zijn voor het geweld dat ze online zien.
Gisteren was ik in de stad en ik spreek ook wat kinderen van een jaar of 12, 13. En die vroegen aan mij, moeten we morgen naar school?
Die dit allemaal ook gezien hebben?
Die hebben dit gezien. En die kinderen die zijn op een hele open manier, vertelden ze dat, echt bang. Die zijn gewoon bang om naar school te gaan. En het feit ook dat de scholen, dat ze hebben gezegd samen met school, de school gaat niet open, was ook om wat rust te creëren. Omdat ouders bang zijn, kinderen bang zijn om naar eigenlijk hun veilige bastion te gaan, hè? Want dat is eigenlijk school.
Ook de politiechef van Noord-Holland, Hamid Karakus, zat aan tafel. Hij zei dat het slachtoffer dat op een van de filmpjes werd mishandeld zich nog niet bij de politie heeft gemeld.
We hebben nog steeds geen aangifte van een slachtoffer, hè? Dus één. En wat mij ook opvalt, ook de ouders hebben niet gereageerd. Ja. En dat vind ik nog zorgelijker, eerlijk gezegd.
Dat vraag je sowieso af. Die ouders die weten natuurlijk lang niet altijd wat hun kinderen doen.
Nou, maar ik kan me ook niet voorstellen, want we zien de beelden. Iemand wordt getrapt, flink mishandeld. En die loopt natuurlijk verwondingen op. Ik kan me ook niet voorstellen dat ouders dat niet zien.
Ja.
En ook niet de vragen van hoe komt dat?
Bij RTL Tonight werd alvast vooruitgeblikt op Prinsjesdag vandaag. Een dag waarop regelmatig wordt gedemonstreerd. Maar dit jaar zal dat protest niet te horen zijn voor de tv-kijker, vertelde royalty-verslaggever Josine Drogendijk.
Ze hebben daar nu wel een oplossing voor gevonden, moet ik zeggen. Dus tijdens de balkonscène moet je morgen maar opletten. Mm-hmm. Dan speelt er een orkestje. Dus je kunt heel hard fluiten, maar er is altijd wel een dwarsfluit.
Er is de muziek om dat te verbloemen.
Ja, maar weet je, we hebben jaren gehad dat het gewoon buitengewoon gênant was. Dan stond de koning daar te wuiven en ondertussen kreeg hij een fluitorkest van en een boergroep. En dat wil je gewoon niet hebben. Het maakt de sfeer niet leuk. Het is niet leuk voor de televisiekijker. Dus dan gooi je er gewoon een orkestje overheen. Als koning kun je dat. En dan is het in ieder geval een groot deel opgelost.
Je wil heel hard spelen, denk ik.
Ja, nou ja, dan doe je er een paar trompetten bij.
Centraal staat natuurlijk het uitspreken van de troonrede door de koning. Drogendijk vertelde hoe die tot stand komt.
Er is iemand op het ministerie van Algemene Zaken, die krijgt een concept van de miljoenennota. En die gaat gewoon kijken van oké, wat vindt ieder ministerie belangrijk? Want er wordt vaak gezegd hè, in Nederland van nou, ieder ministerie levert een alineaatje aan, dan kopiëren en plakken, even kijken hoe het lekker loopt en het is klaar. Nou, dat is absoluut niet het geval, want lang niet ieder ministerie komt ook ieder jaar aan bod. Dus er is echt iemand die gaat de hele zomervakantie, dan geen vakantie, maar de hele zomerperiode zich buigen over dat concept miljoenennood om te kijken van wat is nou belangrijk, wat moet er in die troonrede komen. Nou, dan gaat het via de ministerraad, het gaat via de koning, maar er is echt gewoon een speechschrijver aan het werk.
Oké.
Ja, ja. En de fans, staan die al langs de weg? Heb jij ze gezien?
Ze staan er al bij het Paleis Noord. Met dit weer moet je er niet aan denken.
Vreselijk.
Ja. Weet je wat ik ook nog hoorde over die troonrede? De cameraman in en de regie in de Koninklijke Schouwburg, daar is het nu, hè? Niet, want er wordt verbouwd.
Ja.
Hè, die weten ook niet van tevoren wanneer welk ministerie komt.
Oh.
Maar ze proberen natuurlijk, als het over landbouw gaat, wel de minister van Landbouw in beeld te brengen. En als het over sociale zaken gaat, de minister van Sociale Zaken. Maar
wat onhandig.
Ja, maar op een gegeven moment, dan hoor je aan de tekst waar het over gaat, en die ministers ken je wel.
Ja.
Alleen dat laatste is natuurlijk een beetje een probleem. Maar die zijn vaak gewisseld de laatste tijd.
Er is nogal wat veranderd.
Dus ik wens je veel succes vanmiddag.
Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!